Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad alle hartelijk welkom in deze eredienst die in het teken staat van dankzegging op het heilige avondmaal. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan alle die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook gasten in ons midden heten we van harte welkom. Dominee van Maurik zal vanavond het woord van God bedienen. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor kerkbeheer. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. De andere bus is in december bestemd voor het bijbelvertaalwerk van Paulus-Jan en Antje Kiewiet in Oceanië. We zingen nu als voorzang uit de lofzang van Zacharias, vers 3. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in der eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus onze Heren, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we mogen deze dankzeggingsdienst op het heilige avondmaal, wat vanmorgen gevierd en ook bediend mocht worden, met elkaar voortzetten met het zingen van Psalm 118. En daarvan het zevende, het achtste en ook het negende vers. De Heer is mij tot hulp en sterkte, hij is mijn lied, mijn psalmgezang. En ook vers 8, Gods rechterhand is hoog verheven. En ook vers 9, de Heer wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood, verzachte vaderlijk mijn lijden en redde mij uit alle nood. Psalm 18, vers 6, 7, 8 en 9. luisteren naar de wet van God. In de dankzeggingsdienst wordt altijd de wet van de Heere voorgelezen als een leefregel der dankbaarheid. En vanmorgen ging het over de vrijheid. De vrijheid waarin we gezet zijn. Er wordt zelfs het beeld gebruikt van de uitleiding uit Egypte. En het viel me op bij het zingen van de lofzang van Zacharias. Dat Zacharias ook zingt: als wij van vijands dienstbaar juk zijn bevrijd, dat we dan hem dienen zullen zonder vrees. En dat dienen, dat heeft te maken met het onderhouden van de wet van God, maar ook vanuit de wetenschap bevrijd te zijn. En daar begint de wet ook mee. Uit het slavenhuis geleid om dan die geboden te doen uit dankbaarheid. Nadat we de wet van God gehoord hebben en de samenvatting zien we met elkaar op Psalm 90. En daarvan vers 7 en 8. En dan gaat het over de toren van God. En daar gaat het vanavond ook om. Op een hele bijzondere manier. En daar zingen we ook al van. Psalm 90 vers 7 en 8. Dus na de wet die twee versen uit Psalm 90. Luister dan nu naar de woorden van God. Toen sprak God al deze woorden en hij spreekt ze nog steeds. Ook nu, vanavond, in deze dankzeggingsdienst op het heilige avondmaal. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, heeft geleid. Wat een bevrijding. En dan: u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam op die manier misbruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heer de Sabbatdag, de rustdag, en heiligde die. Zette die dag apart, ook vandaag. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen ten nadele van uw naaste. U zult niet begeren, niet jaloers zijn op het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus heeft deze wet van zijn vader voor ons samengevat. En hij zegt vanavond tegen ons: u zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en ook het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. aan de opening van het woord en ook de verlichting met de Heilige Geest. Heer, dat is waar dat uw gunst, uw genade meer sterkt dan de meest uitgezochte spijzen. Want wat stelde dat kleine stukje brood en het kleine glaasje wijn voor tegenover al datgene wat we soms kunnen eten en kunnen drinken. Als wij met elkaar een feest vieren, dan hebben we meer als dat kleine stukje brood en zo'n klein glaasje wijn. Maar toch, datgene wat u ons vanmorgen gaf, dat is meer dan al datgene wat we hier tot ons kunnen nemen. Want daarin kwam uw genade naar ons toe. In dat kleine stukje brood en in dat kleine glaasje wijn openbaarde u uzelf. En mochten wij overdenken, in gedachtenis nemen, datgene wat u, Heere Jezus, voor ons gedaan hebt. Dat u de toren gedragen hebt, opdat wij in de vrijheid zouden staan. Dat u ons wil uitleiden uit dat diensthuis van de zonde en ons in de vrijheid wil zetten, waarmee u ons alleen maar kan vrijmaken. En geef dat wij zo in blijdschap mogen verder trekken. En dat we mogen leven vanuit die overwinning in uw Zoon Jezus Christus. De grote koning, de Messias. Hij die voortgekomen is uit dat huis van Isaï. En dat die koning regeert. En dat wij onderdaan mogen zijn van dat koninkrijk. Mogen staan onder die vlag, onder dat banier van die koning. Heer, bedanken u dat wij vanmorgen dat mochten zien en mochten proeven en mochten smaken. Ja, degene die mochten aangaan. Geef dat die ervaring ook hen mag verblijden. En dat ze zo in hun overige leven uw gunst en uw genade mogen grootmaken. En u mogen dienen. Zonder vrees, zonder angst, maar wel in afhankelijkheid van u. En Heer, wilt u ook zijn met hen die vanmorgen wellicht niet in de kerk waren of ook niet op de dienst afgestemd waren en misschien vanavond wel zijn, maar toch altijd weer die vrijmoedigheid missen. Misschien wel voelen dat ze er eigenlijk wel zouden moeten zijn, maar toch altijd die vraag, kan ik wel en mag ik wel? Staat mijn leven eigenlijk niet in een grote tegenstelling met datgene wat God van mij vraagt? En dan is dat een belemmering. Terecht. Er kan dan zoveel afstand zijn tussen u en diegene die dat voor zichzelf overdenkt. Maar wilt u dan diegene die van verre staan toch nabij brengen? En dat ze mogen zien dat daar waar ze belijden zo ver van u af te staan en een leven misschien te hebben wat niet in overeenstemming is wat u van hen vraagt, dat ze mogen weten dat u niet met hen afrekent vanwege hun zonde, maar dat u hen wilt toerekenen de gerechtigheid van uw Zoon. En dat ze zo met lege handen mogen komen om die te laten vullen met uw genade. Maar Heer, geef dat ook diegenen die aan mochten gaan. Misschien wel voor de zoveelste keer. En misschien wel omdat het eigenlijk een beetje bijhoort. En dat het een regelmaat is die niet zo makkelijk doorbroken wordt. En dat het misschien allemaal wat vanzelf gaat. Maar dat we des te meer tot het besef mogen komen dat het een wonder is. Dat we mogen aangaan. Dat in uw koninkrijk niets vanzelfsprekend is. Maar dat het altijd iets is wat we alleen maar in het geloof kunnen bewonderen. Dat u een God bent die niet met ons doet naar onze zonden. Ons niet vergeldt naar onze ongerechtigheden. Maar dat zo hoog de hemel is boven de aarde, uw goede tierenheid ook vanmorgen geweldig over ons wilde zijn. Daar kunnen we alleen maar heel klein onder worden. Steeds weer. En steeds meer. En daarom danken we u dat we vanmorgen die bediening van het sacrament ook weer mochten hebben in de gemeente. Dat u bij brood en wijn wil laten zien wie u voor uw gemeente wil zijn. En dat we zo in verwondering mochten aangaan. En bij brood en wijn uw dood mochten gedenken. Hij die gekomen is, die geboren wilde worden in een stal, die de weg gegaan is van kribben naar kruis en zijn leven gaf, zit nu aan de rechterhand van u, o Vader. En zo mochten we vanmorgen niet aan het uiterlijke brood en de wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts heffen tot u die in de hemel zit. Daar bent u. En daar bidt u. Daar pleit u op uw volbrachte werk. En zo alleen kunnen we voor u bestaan. En zo mogen we u ook vanavond danken in deze dankdienst. En geef dat we zo ook vanavond hier samen mogen zijn. In die dankbare verwondering dat u onze God wil zijn. Ga zo met ons mee in het lezen van uw woord, in het overdenken daarvan. Wil met uw Heilige Geest in ons midden zijn. Dat uw Geest uw woord voor ons openlegt. Dat ons hart open mag gaan voor uw spreken. En dat we niemand anders zien dan u alleen. Leid ons dan af van al datgene wat ons kan afleiden. Er kunnen zoveel dingen zijn die door onze gedachten heen gaan. Van wat er gebeurd is of wat nog gebeuren moet. Zoveel dingen die ons in de weg kunnen staan om echt te luisteren naar uw stem. Maak ons doof voor al dat andere. En maak ons gehoorzaam aan uw spreken. En dat we zo een goede dienst mogen hebben. Hier in de kerk, maar ook thuis, als we verbonden mogen zijn met deze dienst. Geef dat we dan ook daar gezegend mogen worden. En dat u zo tot ons komt, door uw woord en door uw Heilige Geest. Hoor ons, in de naam van hem die u altijd hoort. Onze Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. Gemeente, we lezen nu met elkaar een gedeelte wat volgt op Jesaja 11, waar we in de voorbereiding en ook in de bediening bij stil mochten staan. Maar we lezen nu Jesaja 12. Heel kort hoofdstuk, 6 versen maar. Het is een danklied. En met dat danklied mogen we nu ook vanavond stilstaan. Jesaja 12. Dan komen deze profetische woorden tot ons. Op die dag zult u zeggen: ik dank u, Heere, dat u toornig op mij geweest bent. Maar uw toorn is afgekeerd en u troost mij. Zie, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben. Want mijn kracht en psalm is de Heere, Heere. En hij is mij tot heil geworden. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Op die dag zult u zeggen: dank de Heere. Roep zijn naam aan. Maak zijn daden bekend onder de volken. Roep in herinnering dat zijn naam hoog verheven is. Zing psalmen voor de Heere. Want hij heeft zeer grote dingen gedaan en laat dit bekend worden over heel de aarde. Juich en zing vrolijk, inwoonster van Sion, want groot in uw midden is de Heilige van Israël. Tot zover deze profetische woorden. En we willen vanavond stilstaan in deze dankzeggingsdienst bij het eerste vers van hoofdstuk 12... En dan komen deze woorden tot ons. Op die dag zult u zeggen: ik dank u, Heere, dat u toornig op mij geweest bent. Maar uw toorn is afgekeerd en u troost mij. Een wonderlijk danklied. Daar mogen we vanavond bij stilstaan. Voordat we daar met elkaar over gaan nadenken, gaan we met elkaar nog zingen. En dat is ook een psalm, die zingen we uit Weerklank, die ook wel gaat over die toren van God. Maar ook datgene wat de Heere God wil geven aan genade, aan nabijheid. En dat God het laatste woord heeft. Dat genade toren overwint. Psalm 6 en daarvan vers 1 en 4 uit de bundel Weerklank. Dus Psalm 6, het eerste en ook het laatste vers uit Weerklank. gemeente, dat is toch een hele wonderlijke uitspraak, hè, die vanavond in deze dankzeggingsdienst centraal staat. God danken omdat hij toornig op u, op jou, op mij is geweest. Is dat nou een reden om dankbaar te zijn? Kunnen we dat nou vanavond in deze dankzeggingsdienst, wat heiligavondmaal, wat we vanmorgen mochten vieren, kunnen we dat ook nazeggen? Kunt u dat nazeggen? Kun jij dat nazeggen? Kan ik dat nazeggen? Dank u, Heere, dat u toornig op mij bent geweest. Wonderlijke uitspraak. Want wie is er nou blij als iemand boos op je is? Kwaad op je is? Dat vervult je dan niet direct met een dankbaarheid, toch wel? Integendeel, dat doet pijn. Daar leid je wellicht aan dat er iemand is die boos op je is. Dat vind je niet leuk. Dat wil je ook zo snel mogelijk weg hebben. Uitpraten. Dat er geen boosheid meer is. En dan staat hier, ja, danken. Danken dat God toornig op je is. Nou ja, gemeente, dan komt vanzelf de vraag naar boven. Ja, wat wordt er nou eigenlijk mee bedoeld? Wat wil Jesaja daarmee zeggen? Of liever gezegd, wat wil God daar vanavond mee zeggen? Wat is die toren van God eigenlijk? En hoe kun je daar dan toch ook dankbaar voor zijn? Voor de toren van God. Nou, dat vraagt natuurlijk wel om opheldering. Belangrijk om daar vanavond in deze dankzeggingsdienst bij stil te staan. Wat betekent dat nou om dankbaar te zijn voor de toren van God? Allereerst is het dan belangrijk om te weten wat eigenlijk de toren van God is. Er wordt in de Bijbel heel vaak over gesproken, hè, over Gods toren. Een heel bekend gezegde. Maar wat is dat eigenlijk, de toren van God? Wij denken dan heel vaak aan, ja, aan boosheid, aan kwaadheid, aan verontwaardiging. Wij zijn ook heel vaak boos of kwaad op iemand omdat hij ons beledigd heeft. En hebben we een hekel aan zo iemand en dan hebben we boos. Is dat de toren van God? Nee, de toren van God is meer dan alleen maar boosheid en kwaadheid. Is ook veel dieper dan die kwaadheid die wij soms hebben. De toren van God, gemeente, wordt wel gekwetste liefde genoemd. Gods toren is gekwetste liefde. Want achter die toren van God, die boosheid, of al datgene wat voor zijn ogen niet kan bestaan, achter die toren van God zit de liefde van hem. De liefde van hem, die gekwetst wordt, waarmee die beledigd wordt. Dat is de uiting van zijn toren, die gekwetste liefde. Waarom, gemeente, was de Heere God heel vaak toornig op zijn volk, zijn eigen volk, Israël? Daar was hij heel vaak toornig op. Waarom? Omdat hij dat volk lief had. Zijn volk. Zijn liefde ging naar dat volk uit. Maar zijn liefde, zijn genegenheid voor zijn volk, werd heel vaak gekwetst. Ja, op allerlei manieren. Dat kon gebeuren door afgoderij. Dat naast de aanbidding van hem en ook andere goden gediend werden. Daar werd de Heere God mee gekwetst, mee beledigd. Of dat hij zelfs helemaal afgezworen werd. En dat een andere God veel belangrijker werd. Dat was belediging van zijn liefde. Het kon ook door ongehoorzaamheid. Ja, dat de geboden van God eigenlijk helemaal niet onderhouden werden. Die werden aan de laars gelapt. Men deed naar hun eigen zin. Daar werd de Heere God ook door gekwetst. Dat riep ook zijn toren op. Of wat ook wel gebeurde, de huichelachtigheid van zijn volk. Daar moesten de profeten ook heel vaak tegen waarschuwen. Hè? Dat er wel allerlei rituelen onderhouden werden. Jazeker, men ging naar de tempel toe en bracht offers en allerlei andere dingen werden gedaan. Maar dat er gezegd werd, ja, maar jullie hart is er niet echt bij. Je eert mij met de lippen, maar het is niet echt. En daarmee werd de Heere God ook gekwetst in zijn liefde. Dus dat alles, gemeente, riep de toren van God op. Vanuit zo'n gekwetst gemoed kwam er dus toren, boosheid. En hoe uitte zich dat? Hoe uitte zich die toren van God? Ja, dat uitte de Heere God door middel van straf. Straf. En die straf die kon bestaan uit, nou ja, de ballingschap. Het volk was ongehoorzaam, leefde niet naar de geboden van God, had alleen maar een uiterlijke godsdienst. En de toren van God die uitte zich dan door het volk in ballingschap te brengen. Dat ze weggevoerd werden. Dat verhaal kennen we wel. Maar dat was dus een uiting van die toren van God, waarin hij zo zijn volk strafte. Of hij liet het volk te maken krijgen met allerlei vijandelijke legers die een aanval deden op Israël. Op het tienstammenrijk of het tweestammenrijk, dat maakt allemaal niet zoveel uit in ieder geval. Dat was ook een uiting van Gods toren. Of droogte. Dat het volk inderdaad van hongersnood haast omkwam vanwege de droogte. Dat was ook een uiting van Gods toren, van zijn straf. Maar daarachter, achter die toren, ook achter die straf die het volk dan kreeg, was er een hart vol liefde. Want wat wilde de Heere God? Wat wilde hij met die straf? Wat wilde hij met die uiting van zijn toren? Hij wilde dat zijn volk zich zou bekeren. Terug zou keren naar hem. Hem weer ging dienen, zoals het zou moeten. Gehoorzaam werd aan zijn gebod. Hij had zijn volk niet over voor de ondergang, maar hij wilde dat volk bewaren. Dat was dus eigenlijk het doel van die toren van God, ook van die straf als uiting van die toren, dat hij zijn volk weer terug wilde halen. Dat ze zich zouden bekeren, dat ze zich zouden wenden tot hem. Dat was dus de bedoeling van die straf als uiting van zijn toren. Even een uitstapje naar nu, naar de actualiteit. Als we nu in deze tijd zouden meemaken dat Israël, wat nu heel vaak in het nieuws naar voren komt, hè, met alle dingen die daar nu gebeuren in het Midden-Oosten, als Israël, het volk Israël, overmeesterd zou worden door Iran. Die zou daar binnenvallen in Israël. En die zou het volk dan, nou ja, wat ze dan willen, de zee indrijven of wegvoeren of doden. Jeruzalem en Tel Aviv, die zouden aan puin geschoten worden. Israëlische soldaten zouden gevangen genomen worden en gedood worden. Netanyahu zou geliquideerd worden. Het land zou bezet worden door Iran. Nou, wat zouden we dan zeggen? Als we dat zouden horen, hoe zouden we dan reageren? Nou, ik weet het wel. Er zouden enorme grote demonstraties gehouden worden. Er zou protest aangetekend worden tegen dit grove gebeuren van antisemitisme. Dat er zo gehandeld zou worden met Gods volk. Begrijpelijk toch? Terecht. Zoals er ook nu demonstraties zijn en protesten zijn tegen al die uitingen van antisemitisme. Maar gemeente, zouden we durven beweren dat achter datgene wat dan plaats zou vinden, dat daar achter de toren van God schuil gaat? Dat hij zijn volk op die manier wil terugbrengen? Terugbrengen bij hem? Dat hij zijn volk op de knieën wil brengen? Dat ze de Messias zullen aanbidden? Dat ze de echte dienst aan God zouden laten zien? Toen 7 oktober 2023 dat tragische daar in Israël plaatsvond. Toen is er iemand geweest die zei van, zou de Heere God daar wat mee bedoelen? Zou hij misschien zijn volk willen terugbrengen tot hem? Zou hij misschien zijn volk op de knieën willen brengen voor de Messias? Zou dat de bedoeling zijn van datgene wat daar gebeurt? Want ja, gemeente, als nou Israël op dit moment Hamas uitgeschakeld heeft en Hezbollah uitgeschakeld heeft, zijn we dan blij? Zeggen we dan nou, gelukkig. Die kunnen geen aanvallen meer uitoefenen op Israël. Heel mooi, heel fijn. Leiding van God. Of zouden we zeggen, ja, maar het is nog belangrijk, hè, dat dat volk de Messias leert kennen. Dat ze uiteindelijk komen tot het besef, er is maar één God die we mogen dienen. Dat is die Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat ze net als Paulus en net als die apostelen zullen vallen voor hem en ingewonden worden voor hem. En dat ze misschien door de oordelen heen zullen leren om deze God te dienen. Ik ben geen profeet. Maar het zou kunnen zijn dat als er nu een profeet zou opstaan, dat hij dat zou zeggen. En de profeten hebben ook heel vaak die toon aangeslagen in hun profetieën. Jeremia en ook Jesaja. Ook hier in dat gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben. Want die toren van God waar Jesaja over spreekt, ja, die manifesteerde zich in datgene wat het volk moest ondergaan als straf op dat afwijken van God. En dan was er de waarschuwing voor de ballingschap. Dan was er de waarschuwing voor dat Jeruzalem ingenomen zou worden. Dat de tempel verwoest zou worden. Dat zou als straf komen, als uiting van Gods toorn over het volk Israël, wanneer ze zich niet zouden bekeren. En die ballingschap is gekomen. En Jeruzalem is ingenomen. En de tempel is verwoest. Maar dat had dus een doel. Daar had God een bedoeling mee. God wilde daarmee zijn volk op de knieën krijgen. Dat ze terug zouden keren naar God toe. Dat ze hem zouden dienen. In oprechtheid. En dat ze zouden weten van de besnijdenis van hun hart. En dat ze zouden weten van datgene wat echt de dienst van God is. En dan kan er zelfs dankbaarheid zijn over de toren van God. Want dat is de toon die aangeslagen wordt door Jesaja in dat danklied wat we met elkaar gelezen hebben. Kijk, het is natuurlijk niet zo dat er dankbaarheid is over die toren van God op zich. Dat je daar dankbaar over zou moeten zijn. Maar dankbaarheid over de uitwerking daarvan. De bedoeling die God ermee heeft. Daar mag dankbaarheid over zijn. Want God heeft zijn toren afgekeerd. En komt dan met troost. Troost. Toch. Het volk heeft mogen zien dat God een God van heil is. Daar is dat hele lied vol van. Dat heil, van de redding, van de verlossing die God wil geven. En daarom mag er ook met vreugde water geschept worden uit de bronnen van het heil. En de daden van de Heere mogen vermeld worden. Want de Heere heeft grote dingen gedaan. En mag vrolijk gezongen worden over Gods ingrijpen ten goede. Achter die toren van God mocht de liefde van God ontdekt worden. Gelukkig. Wat een ontdekking. Een en al lof en dank die opklimt in dit danklied. Jesaja mag er woorden aan geven. En het draait allemaal om het heil, de verlossing die God geeft. Daarvoor kwam hij met zijn toren. Daarvoor kwam hij met zijn straf. Opdat ze het heil zouden ontdekken. Opdat ze ontdekken zouden wie God voor hen wilde zijn. Het refrein wat eigenlijk steeds klonk, en als u de hoofdstukken die voor hoofdstuk 12 staan nog eens door zou lezen, Zo van hoofdstuk 5 af tot 11, als je dat thuis nog eens een keer door zou lezen, dan zie je daar verschillende keren het refrein terugkomen. Bij dit alles keert zijn toorn zich niet af. Hoort u het? Niet af. Het volk kwam maar niet tot bekering. Die toren die werd niet afgekeerd. Steeds maar richting dat volk, die toren, die straf, opdat ze tot bekering zouden komen. Maar nu mogen ze zingen. Nu mogen ze met Jesaja meezingen. Uw toren is afgekeerd en u troost mij. Zie, God is mijn heil. Mijn Yeshua staat er eigenlijk. Daar hoor je iets in van het woord Jezus, Yeshua. God is mijn heil. Dat is de toon van dit danklied. God heeft zijn toren afgekeerd. En God is een God van heil. U zult u misschien afvragen, maar dat is wel mooi allemaal. Hoewel mooi, het is allemaal niet zo mooi. Maar het is wel goed om dat allemaal te horen, dat het dat inhoud, dat dat bedoeld wordt. Maar we zijn hier in een dankzeggingsdienst op het Heilige Avondmaal. En wat heeft dat nou met het avondmaal te maken? Dat avondmaal wat vanmorgen gevierd mocht worden. Nou, dat heeft er alles mee te maken. Alles te maken met datgene wat hier over die toren van God staat en die toren die afgekeerd is, die afgewend is. Hoe dan? Nou, als wij het avondmaal gaan vieren, dan wordt altijd het avondmaalsformulier gelezen. Ja, in de voorbereidingsdienst al het eerste gedeelte en dan in de avondmaalsdienst zelf het tweede gedeelte. Lang, veel woorden. Maar er zijn mensen in de kerk die soms die woorden zo uit hun hoofd kunnen opzeggen. Die ze al zo vaak gehoord hebben. Maar wat staat er nou eigenlijk? Wat wordt er nou eigenlijk naar voren gebracht? Nou, in het avondmaalsformulier wordt ook op een hele speciale manier gesproken over de toren van God. Die toren van God komt ook in het avondmaalsformulier aan de orde. Heel speciaal. Laat ik twee momenten noemen waar dat naar voren komt. Twee plaatsen waar op een hele bijzondere manier gesproken wordt over die toren van God. Dat is allereerst bij het eerste punt van de zelfbeproeving, wat altijd in de voorbereidingsdienst gelezen wordt. Die drie gedeeltes, maar dan staan we nu even stil bij dat eerste. Wat lezen we daar dan? En misschien kunnen we die woorden wel dromen, maar het is belangrijker om die woorden ook je eigen te maken. Wat betekent dat nou voor mezelf? Wat betekent dat nou voor het aangaan aan de tafel? Daar lezen we, en ik lees het gewoon, laat ieder bij zichzelf. Kijk, je moet altijd, als het over de voorbereiding gaat, niet gaan kijken hoe een ander leeft, maar hoe je zelf tegenover God staat. Laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken. Dat is wat. Vervloeking, dat betekent dat wij vanwege datgene wat we niet doen aan de wil van God, dat we eigenlijk de vloek over ons heen halen. We zouden eigenlijk veroordeeld moeten worden. We kunnen niet voor God bestaan. Onze zonde en onze vervloeking overdenken. Nou, mag ik de vraag stellen, heeft u dat in die week van voorbereiding gedaan? Dat overdacht? We kunnen soms met heel veel dingen bezig zijn, maar we hebben een voorbereidingsweek om dat wel eens even, nog meer dan anders, op je af te laten komen. Je zonde en vervloeking overdenken. Maar daar niet bij stil blijven staan. Dat heeft een doel. Dat heeft een doel. Opdat hij of zij, die daar bij zichzelf overdenkt, een afkeer van de zonde heeft. Niet dat je die zonde wat goed praat. Ja, ze zijn allemaal zondaren. Nee, maar dat je dat inderdaad je daarvan afkeert. En dat je je voor God verootmoedigt. Dat wil zeggen dat je klein wordt voor God, Dat je zegt, Heere, wie ben ik tegenover u? Ik sta schuldig, ik ben het oordeel waard, ik verootmoedig mij voor uw aangezicht. Want, en dan komt dat woordje toren naar voren, want de toren van God, dus vanwege die zonde en die vervloeking, wij kunnen voor God niet bestaan, want de toren van God tegen de zonde is zo groot, dat hij die niet ongestraft wil laten. Er moet straf volgen vanwege die toren. Wij zouden gestraft moeten worden. Wij zouden dat oordeel moeten ontvangen. Maar dat hij die niet ongestraft wilde laten. In zijn toren zou God moeten straffen. Net als dat volk Israël wat gestraft werd. Maar God laat zijn toren niet gelden aan ons. Hij straft u en jou niet en mij niet. Dat zou kunnen. Maar er staat dat God heeft zijn straf door de bittere en smadelijke kruisdood voltrokken aan zijn lieve zoon, Jezus Christus. Hij heeft die toren gedragen. Hij heeft die straf ondergaan. Die toren van God die zich op ons zou moeten ontladen, die toren van God heeft zich ontladen op zijn zoon. Die enige die gekomen is, wiens komst wij gedenken. Pas stonden we er in de beleidingscategorisatie nog bij stil, toen het ging over de Heer Jezus, dat hij tegelijkertijd God is en ook mens is. Hier op aarde gekomen is, een mens geworden voor ons. Dat hij mens geworden is, dat ontdekten we, dat is om die straf die wij verdiend hadden te dragen. Daarvoor werd hij mens, want er moest een mens betalen voor de zonde. Hij droeg die straf. Maar er werd ook de vraag gesteld, maar waarom bleef hij nou eigenlijk de zoon van God? Hij werd wel mens, maar waarom toch ook die zoon van God gebleven? Waarom? Omdat hij alleen maar, als die zoon van God, die toren van zijn vader kon dragen. Dat kon geen mens. Maar hij wel. Daarom bleef hij de zoon van God. Als mens droeg hij de straf, maar als de zoon van God kon hij die toren dragen. Onvoorstelbaar. En wat mag dan de dankbaarheid zijn van vanavond? Als je vanmorgen mocht aanzitten. Als je mocht deelnemen aan een van die tafels. Wat mag dan de toon van de dankbaarheid vanavond zijn? Nou, dat wij die die toren verdiend hebben, God die toornig op ons zou kunnen zijn, vanwege onze zonden, en die ons zou kunnen vergelden, die ons zou straffen, maar die toren die is van ons afgewend en God heeft zijn toren gelegd op zijn zoon. En daarom zegt dat danklied, die toren is afgekeerd en u troost mij. Troost die je mag vinden, die enige troost in de gave van zijn zoon. Op hem heeft God zijn toren gelegd, om ons te verlossen ervan. En zo mag je het zeggen, in verwondering, in dankbare verwondering, vanavond, in deze dankzeggingsdienst. Zie, zo is God een God van heil. Zo is hij mijn Yeshua, zo is hij mijn Jezus, zo is hij mijn redder. Hij is mij tot heil geworden, zo. Is dat voor je opengegaan? Heb je zo vanmorgen aan de tafel gezeten? Die toren die ik verdiend had, die straf die ik verdiend had, die is van me afgewend en die is terechtgekomen op die lieve zoon Jezus Christus, op mijn zaligmaker. En zo is hij een God van heil. Zo mag ik dankbaar zijn. Zo mag ik een dankzeggingsdienst beleven. Zoals Jesaja later zegt, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing. De toren die afgekeerd is. En gemeente, nu is er nog een gedeelte in het avondmaalsformulier waar er over die toren van God gesproken wordt. Dus in die zelfbeproeving, waar je tot de ontdekking mag komen van, ik hoef die straf, ik hoef die toorn niet te ondergaan, maar dat heeft een ander voor mij gedaan. En zo mag ik inderdaad de gewisse belofte van God geloven dat al mijn zonden om Christus wil vergeven zijn. En zo mag ik in dankbaarheid ook leven. Nou, dat is allemaal wat te maken heeft met die zelfbeproeving. Maar er is nog een gedeelte. En daar begonnen we vanmorgen mee. Waarom, dat is de vraag die dan gesteld wordt, waarom heeft Heer Jezus eigenlijk dat avondmaal ingesteld? Kinderen in de kerk weten het nog wel, hè? Dat was tijdens die paasmaaltijd, daar heeft Heer Jezus het avondmaal ingesteld. Hè? Die matzes die gebroken werden en die wijn die ingeschonken werd, die werden symbolen, tekenen van wat hij voor zijn volk, wat hij voor ons zou doen. Zijn leven gegeven, zijn lichaam verbroken, zijn bloed vergoten, zijn leven voor ons gegeven. Maar waarom heeft Heer Jezus dat nou eigenlijk ingesteld? Ja, hoorden we, dat heeft hij gedaan tot zijn gedachtenis. Ja, maar wat gedenken we dan? Als we dan aan de tafel zitten, waar denken we dan aan? Wat gaat dan door ons heen? Wat bepaalt onze gedachten dan? Nou, hoe was dat vanmorgen? Hoe was dat bij u, bij jou? Wat ging er door u heen? Nou, het avondmaalsformulier geeft er wel woorden aan. Wat zegt dat avondmaalsformulier dan? En dat mag je eigenlijk dan ook wel nazeggen en naspreken en misschien voor jezelf ook meenemen voor de volgende avondmaalsbediening. Wij vertrouwen allereerst in ons hart ten volle dat onze Heer Jezus Christus door de Vader in de wereld is gezonden. Dat is wat. Dat de hemel open ging. Die had gesloten kunnen blijven. Maar die is open gegaan en God heeft zijn Zoon gezonden. En niet zomaar. Maar die Zoon die zou betalen. Die Zoon zou de straf dragen. Die Zoon die zou inderdaad voor ons sterven. Daar heeft God zijn Zoon voor over gehad. Daar staan we in deze adventstijd bij stil. En straks met het kerstfeest ook weer. Dat is het wonder van de gave van Gods Zoon. En dan zegt het avondmaalsformulier, ja, diegene die gezonden is door de Vader, die heeft ons vlees en bloed aangenomen. Hij is helemaal ons gelijk geworden. Uitgenomen de zonde kent hij ons door en door. Weet hij precies met wat voor verleidingen we te maken hebben, met wat voor zorgen, met wat voor zonde. Hij weet dat precies. Hij kent dat van binnenuit. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen en de toren van God, waaronder wij eeuwig hadden moeten wegzinken, wij hadden het moeten ondergaan, vanaf het begin van zijn menswording, dus al in die kribbe van Bethlehem, ook al lag daar een heel lief klein kind, maar daar leed hij al onder die toren van zijn Vader, van het begin van zijn menswording tot aan het einde van zijn leven, aan het kruis, op aarde voor ons gedragen heeft. Dat is op hem terechtgekomen. En waarom dan? Met welk doel? Dan zegt het avondmaalsformulier en spreek dat ook maar na. Hij heeft voor ons alle gehoorzaamheid aan Gods wet. En wie kan die wet van God die we zojuist ook hoorden, wie kan die wet van God nou volkomen houden? Niemand toch? Wij blijven altijd ongehoorzaam. Ook na een dankzeggingsdienst. Ook als je gehoord hebt dat de wet een leefregel der dankbaarheid is. Hij heeft voor ons alle gehoorzaamheid aan Gods wet en de gerechtigheid die ook wij niet kunnen opbrengen, die gerechtigheid vervult. In het bijzonder toen hij onder die last van onze zonde en van Gods toren in de hof van Gethsemane bloedig zweet heeft uitgeperst. En dat mag je nou steeds weer overdenken. Daar mogen je gedachten steeds weer, als je daar zit, mee vervuld zijn. En niet alleen maar tijdens het avondmaal. Maar gewoon ook in je leven. Als er weer zoveel is wat er tegenop komt. Waarin je je weer schuldig maakt. Dan mag je weer overdenken wie Jezus voor je wil zijn. Wat hij voor je gedaan heeft. Gods toren is van me afgekeerd en is op Jezus gelegd. We mogen leven van datgene wat hij voor ons gedaan heeft. En dat troost mij. Ja, dat. Zo is God een God van heil. Zo is hij mijn Yeshua. Zo is hij mijn redder. Ja, gemeente, en wie zou de Heer daar nou niet voor willen danken? Als je dat overdenkt, als dat op je afkomt, dan kan je toch alleen maar met dankbaarheid vervuld zijn. Als je die vervloeking overdenkt, die toren van God. Heer, hoe zou ik kunnen aangaan als ik op mezelf zie? Wie ben ik? Zoveel belemmeringen. Maar dan toch, ziende op die overste leidsman en voleinde van het geloof, ziende op hem die daar zit aan de rechterhand van de Vader, mogen we weten, die zonde en vervloeking is op hem terechtgekomen. Ik dank u, Heere, dat u toornig op mij geweest bent, maar uw toren is afgekeerd. En u troost mij. Wat een troost toch, om dat te mogen weten. Dat is de enige troost in leven en sterven. Om zo het eigendom te zijn van Jezus Christus. Eén is voor mij in het oordeel geweest. De toren van de Vader is op hem terechtgekomen. En dat mocht nu bij dat kleine stukje brood en dat kleine glaasje wijn herdacht worden. Daar mogen je gedachten van vervuld zijn. Tot slot, gemeente. Jesaja 12 volgt op een aantal hoofdstukken waar steeds iets gezegd wordt over de komst van de Heer Jezus. We kennen die teksten wel. Misschien heb je ze vroeger uit je hoofd moeten leren, of nu ook wel. Jesaja 7. Zie, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Nou, dat kan toch niet? Een maagd zwanger. En toch, het is gebeurd. Maria, zonder toedoen van Jozef, is zij zwanger geworden. Heeft ze iets mogen voortbrengen, een vrucht van de Heilige Geest. En zo heeft ze de Heer Jezus voort mogen brengen. Die profetie is tot vervulling gekomen in de komst van hem die geboren is uit de maagd Maria. Jesaja 9. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, de heerschappij is op zijn schouders. Dat is ook zo'n heerlijke tekst waar gesproken wordt over. En nu is hij geboren, nu is hij er. Een kind voor ons. Ons ten goede. En dan Jesaja 11, waar we vorige week bij stilstonden. Uit die afgehouwen stronk van Isaïe is er toch een twijgje, is er een reisje, is er een scheut, is er een lood voortgekomen. Zo werd Jezus geboren uit dat vervallen koningshuis van David. Hij is die grote zoon van David, onze zaligmaker, de gezalfde, Jezus. Het is allemaal in vervulling gegaan. En in het avondmaal mogen we zowel stilstaan bij zijn komst, met kerst, zijn komst naar deze aarde, in wie dan die toren van God is afgekeerd. Maar we mogen ook uitzien naar zijn wederkomst. We mogen ook uitzien naar zijn komst op de wolken van de hemel. En dan worden wij geopenbaard voor de rechterstoel van Christus. Dan kom ik daar voor die troon te staan. Dan komt u te staan en jij te staan. Niemand zal dat ontlopen. En als u dan staat voor die troon van God, voor die rechterstoel, dan opnieuw kun je het gevoel hebben, Heere, hoe kan ik voor u bestaan? Zou die toren zich op dat moment dan toch gaan ontbranden? Nee, gelukkig niet. Want in hem die gekomen is, is die toren afgewend. En dan mogen we zien op hem. Hij heeft het voor mij gedragen. Zo alleen kan ik binnengaan. Zo alleen kan ik verheerlijk worden. Zo alleen mag ik weten van heil. Door hem die voor mij de toren gedragen heeft. Nou, wie zou dan niet dankbaar zijn om zo te leven uit hem? En zo mogen we eindigen. Eindigen ook met dat danklied. Want hoe eindigt dan dat danklied? Daar zit een oproep in. Juich en zing, inwoonster van Sion. Vanavond zou ik kunnen zeggen, u als gemeentelid van Alblasserdam. Juich en zing, want groot in uw midden, in het midden van de gemeente, groot in uw midden is de Heilige van Israël. Hij die zijn zoon zond. Hij die gekomen is, in wie de toren afgewend is. En door wie we leven mogen, eeuwig leven mogen. Geprezen zijn zijn naam. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Dan mogen we wel zingen. We hebben psalm 85. Dat zingt ook over die afwending van die toren. Psalm 85 vers 1 en 3. Ge hebt uw land, o Heer, die gunst betoond, dat Jacob staat opnieuw in vrijheid. Woont de schuld uw volks, hebt ge uit uw boek gedaan. En ook vers 3. Merk op mijn ziel waar antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Zijn gunstgenoot van blijde troost en vrede. Psalm 85, 1 en 3. Dankbaarheid in ons hart en mogen zijn dat we mogen weten dat u een God bent die niet met ons doet naar onze zonde en ons niet vergeldt naar onze ongerechtigheden, wat wij verdiend zouden hebben. dat heeft u ontladen op uw zoon. Daarvoor kwam hij ter wereld. Daarvoor leed hij. Daarvoor stierf hij. Maar daar stond hij ook voor op. En voer hij op ten hemel. Hij zit nu aan uw rechterhand. En wanneer wij voor uw troon verschijnen, ook nu, maar ook eenmaal op die laatste dag, als wij voor uw troon komen te staan, geef dan dat we mogen weten dat het een troon der genade is. Omdat u, Heer Jezus, de toren gedragen hebt en zo uw genade wil doen blijken. Nu reeds en vanmorgen in het avondmaal. En dan ook, als we komen te staan voor u. Dat we alleen maar mogen zien op hem, die zijn leven gaf. Die zijn lichaam verbroken heeft en zijn bloed vergoten heeft tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Doe ons rusten in dat volbrachte werk van hem. In hem is de toren gestild, de hitte van uw gramschap geblust. Heer, geef dat uw volk ook u zo mag dienen. We zongen samen die psalm, een psalm die Israël ook zong. Maar geef dat ze zo ook u mogen kennen. En dat ze zo ook mogen weten van u, die God van heil. Die God van hun Yeshua. Dat ze Jezus mogen aanbidden. Dat ze de Messias mogen leren kennen. Of het nu een seculiere Jood is of een orthodoxe Jood. Maar dat ze misschien door alle oordelen heen mogen komen tot de erkenning van de Messias. Want zo is er vrede. Die vrede die alle verstand te boven gaat. Ondanks alle oorlogsgeweld en ondanks alles wat er kan gebeuren en nog zal gebeuren, geeft dat die vrede in hun hart mag dalen. En dat ze zo de Messias mogen leren kennen. Daar mocht Paulus van getuigen dat zo de middelmuur van het afscheidsel weggenomen is en dat Jood en Heiden samen mogen leven van hem, die onze vrede is. Daar mocht Paulus van getuigen en daar mogen wij van weten. En laat zo ook dat heil gezien mogen worden. Dat heil ook aanbeden mogen worden. We bidden voor de situatie ook in het Midden-Oosten, ook nu in Syrië. Die verandering die zich daar voltrekt, het zal niet ten goede komen aan zo'n land. Het zal zeker ook niet ten goede komen aan christenen die daar leven. Wilt u ze bewaren en beschermen? En ook in Israël en in Gaza en in Libanon en in Iran en in Irak. Al die broeders en zusters die onder al dat geweld, onder al die onrust lijden. Geef dat ze niemand anders mogen zien en niemand anders mogen kennen dan Jezus alleen. En zo troost mogen ontvangen. Die echte, blijde troost. We bidden ook voor datgene wat er ook zo in ons eigen land kan gebeuren, als we denken aan zo'n enorme explosie die gisteren plaatsvond, waar zomaar mensen bij omgekomen zijn. En zeker als we bedenken wat voor achtergrond dat misschien heeft. Bewaar ons land voor chaos en angst en onzekerheid. Wilt u hen die leiding geven aan ons land en ook aan een stad wijsheid schenken? Wees daarin ook met ons volk. En geef dat ons volk ook mag leven van datgene wat u geopenbaard hebt in uw Zoon, Heer Jezus Christus. Zegen daarvoor het werk van het evangelisatiewerk. Dat mensen in aanraking gebracht mogen worden met u. Dat ze u mogen leren kennen of weer teruggebracht mogen worden bij u. En dat kan soms ook door tegenslagen heen, door verdrukking heen, door dingen die ze meemaken heen, om zo weer gebracht te worden bij u. U kan van alles en nog wat gebruiken, maar laat de mensen u mogen leren kennen. Heer, we bidden voor hen die weten van zorg om de gezondheid. Mensen die ziek zijn, die ernstig ziek zijn, die daarvoor behandeld worden. We bidden in het bijzonder ook voor broeder Peter Verloop, als hij weer in het EMC verblijft om verder te gaan met die behandeling. We danken u voor de goede uitwerking die het tot nu toe mag hebben. Wilt u dat ook verder gestalte geven? Dat u bij hem en bij Nelly zijn en bij allen die om hem heen staan. We danken u voor de geslaagde ingreep bij broeder Gert de Groot, als hij door die operatie heen mocht komen. Maar wilt u ook bij hem zijn nu hij nog in het ziekenhuis verblijft? En laat hij aan mogen sterken en nieuwe krachten mogen ontvangen om weer thuis te mogen komen. Gedenk ook hem. Maar wees ook met anderen die weten van een chronische kwaal, ook van psychische kwalen, alle andere dingen die op iemand af kunnen komen vanwege ziekte in de familie of in de kennissenkring of in het gezin of in de collegakring. Geef dat wij in al die zorgen die er kunnen zijn mogen wijzen op de troost en de kracht die bij u gevonden mag worden. Heer, we mogen u ook danken. Danken met Lieselotte en Erik, nuchteren wanneer ze mochten verblijd zijn over de geboorte van een dochter. Wilt u met Isara zijn? En wilt u geven dat ook dit kind mag opgroeien in uw nabijheid? En u mag leren kennen. En zo mag weten van, die God is ook een God van mijn Yeshua. Dat ze ook Jezus mag leren kennen. En dat ouders daar ook voor gebruikt mogen worden. Heer, we danken u ook met Gert en Julia Baas, wanneer ze deze week mogen gedenken samen met hun kinderen en kleinkinderen die ook vanavond met velen in de kerk zijn. Dat zij mogen gedenken hoe goed u ook voor hen wilde zijn. Dat u in al die 50 jaar hebt waargemaakt wat ze meekregen, dat u met hen zou zijn. Met hen mee zou gaan in de weg die ze zouden moeten gaan. En toen wisten ze nog niet wat er allemaal zou gebeuren. Maar nu mogen ze terugkijken. En mogen ze dankbaar zijn. Voor al datgene wat ze uit uw hand mochten ontvangen. In de zegen van kinderen en kleinkinderen. In de zegen van werk. In de zegen van gezondheid. In de bewaring. Wilt u hen dinsdag en ook vrijdag een goede dag geven met elkaar. En dat ze zo hun weg mogen vervolgen. In dankbare verwondering, maar ook in vertrouwen dat u hun God wil zijn. Heer, zo bidden wij voor al het werk wat er binnen de gemeente mag gebeuren, onder jongeren en ouderen, de catechese en het jeugdwerk, het verenigingswerk en het kringwerk, in het pastoraat, in het diaconaat, in het kerkbeheer. We bidden bijzonder ook voor de broeders die op tweetal staan. Wilt u met hen zijn als komende dinsdag duidelijk zal worden wie de benoeming krijgt, wie het moet overdenken. Zegen die broeder en geef dat er vrijmoedigheid mag zijn om een benoeming te aanvaarden, om zo de vacature ook binnen het kerkbeheer te vervullen. Dat de kerk dat ook weer voltallig mag zijn. We leggen het in uw handen. Zegen ons in ons werk wat we mogen doen in de maatschappij. Zegen ons op school, de basisschool, het middelbaar onderwijs, het hoger beroepsonderwijs, als we studeren. Wilt u geven dat wij in afhankelijkheid van u mogen leven, dat u ons leven leidt en dat we als kind, als jongeren mogen weten wie u, Heere Jezus, voor ons wil zijn. Dat we u mogen volgen. Er zijn zoveel dingen in de media die vragen om volgen, maar geef dat ze volgers mogen zijn van u. En zo u mogen kennen en dicht bij u mogen leven. In alle afhankelijkheid, in vertrouwen dat u hun leven leidt. Heer, wilt u zijn met hen die niet meer deelnemen aan het arbeidsproces, hetzij door arbeidsongeschiktheid of door pensionering of door werkeloosheid. Heer, wilt u ze gedenken en geeft dat ze toch overvloedig mogen zijn in het werk van u. En verwachting mogen hebben dat u hun leven ook daarin leidt. Dat te midden van tegenslagen toch ook uw nabijheid ervaren mag worden. Heere, zegen zo de kerk in zijn geheel, ook de protestantse gemeente hier in Amsterdam, maar ook onze protestantse kerk in Nederland en al die andere kerken die ook hier in Amsterdam er zijn en ook wereldwijd. Geef dat uw kerk, uw gemeente, mag leven onder die ene banier, onder die ene vlag, de manier die opgeheven is in uw Zoon, Jezus Christus. En dat zo uw naam verheerlijkt mag worden. Door al die verschillende kerken, door al die verschillende landen, door al die verschillende culturen heen. Dat uiteindelijk gaat om één naam die onze hoop is. In hem ligt ons heil. En dat we uit mogen zien naar zijn komst. De wolken van de hemel. Dat we in die adventstijd ook mogen leven. Wij vieren het avondmaal. Totdat hij komt. Kom, Heer Jezus. Kom haastig, hoor ons om zijnentwil. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. U hoort wat het voor is. En daarna gaan we met elkaar zingen nog uit Psalm 103. Psalm die vanmorgen ook gelezen is. Psalm 103, vers 5 en 6. 103, vers 5 en 6. Na het geven van onze gaven. Ga er nu heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.